Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Jechy, Formule 1 verslaggever van motorsport.com. En vandaag word ik bijgestaan door collega Formule 1 journalist Mike Mulder. Hallo Mike.
Dag Erwin, hallo.
Staat de kerstboom al?
Nee, die heb ik niet. Mijn vriendin heeft er wel eentje in huis opgetuigd. Maar ik ben er niet bij betrokken geweest. Dus ik heb hem niet gezien, ik ben benieuwd.
Oké. En ook in deze podcast onze Vlaamse Formule 1 expert Philip Kleren. Hallo Philip.
Goedemiddag jongens.
Philip, ben je al een beetje over de teleurstelling heen dat Stoffel van Doorn niet voor Lewis Hamilton mocht invallen tijdens de Grand Prix van Sakhir?
Ja, de week van nationale rouw is net afgelopen in België. het is wat het is. Hè. Het is Formule 1, dus ik denk niet dat dat voor iemand een verrassing was.
Denk je dat hij het net zo goed had kunnen doen als George Russell? Of?
Goh, we zullen het nooit weten. Ik denk het niet, omdat George toch het hele seizoen heeft meegemaakt. Maar zou het wel goed hebben gedaan, denk ik.
Ja, jij bent een beetje onze Stoffel, Philip, vandaag. Want Ronald Vording kan niet aanwezig zijn. Onze kampioen moest zo nodig naar de voorpremière van het documentaire Max Verstappen, Whatever It Takes in Pathé Tuczynski in Amsterdam.
Ronald Vording nou Lewis Hamilton?
Ja, okay. Maar weet je meteen waar we staan ook, ja, hè, Mike? laten we overgaan tot de orde van de dag. In deze podcast gaan we natuurlijk hebben over de Grand Prix van Abu Dhabi. De laatste race van het Formule 1 seizoen 2020. De wedstrijd werd gewonnen door Max Verstappen. De Nederlander startte van pole position, domineerde de wedstrijd en pakte zo zijn 10e overwinning in de Formule 1. Zijn meest dominante Grand Prix zege tot dusver, Mike?
Ja, alhoewel ik moet... Het was heel erg dominant gisteren. Ja, de manier waarop hij start en herstart goed had... En kon wegrijden bij die Mercedes, was dominant te noemen. Uiteindelijk 15 seconden op de finish, voorsprong op Bottas en daarachter Hamilton. Dominant zeker, maar ik moet zeggen dat ik die 70th Grand Anniversary Grand Prix van afgelopen zomer, de overwinning daar op Silverstone, daar was Verstappen ook wel redelijk dominant natuurlijk. Hè. Dat had alles te maken met de banden die bij Mercedes nogal wat aan het slijten waren gegaan. Maar ook daar ging hij eigenlijk met twee vingers in de neus rond en won die met overmacht. Neem niet weg dat gisteren echt op race pace hij het echt wel dominant heeft gewonnen. Dat. De meest dominante weet ik niet, maar wel dominant genoeg. Ja.
Ja,
bemoedigend.
Ja, daar komen we zo nog over te spreken.
Ja.
Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die konden echt de hele race geen vuist maken. Ja, lag het aan de aard van de baan? Ja, inhalen is niet makkelijk natuurlijk op het Just Marina Circuit. Of lag het aan het MGUK-probleem bij Mercedes, wat Toto Wolff op zaterdagavond aanstipte? Of lag het misschien wel aan onze grote vriend Valtteri Bottas? Wat denk jij, Philip?
Nou, ik denk dat het een beetje een combinatie van alles is. Hè? Het zijn allemaal kleine beetjes die het verschil hebben gemaakt. Je zag ook al dat Max de pole pakt. Het is knap, maar dat was ook eigenlijk onverwacht. Ook al was het met een kleine marge. Dus het zijn allemaal die kleine details die het verschil maken. Die MGUK, ja, ze hebben dus die kinetische elektromotor moeten een klein beetje dichtschroeven uit bezorgdheid. Omdat je al een paar keer een Mercedes aan de kant hebt zien staan. Sergio Perez moest ook gewoon opgeven door dat probleem. Dus het was blijkbaar echt wel behoorlijk kritiek. Maar achteraf bleek zowel Bottas als Hamilton het niet echt hebben gemerkt. Dus het zou slechts een heel klein verschil in rondetijd hebben opgeleverd. Maar goed, dan heb je ook Bottas die dan niet zo tevreden was met de balans van zijn wagen. Dat wordt dan tijdens de pitstop een beetje opgelost. Maar dan rijdt Max toch nog verder weg. Dus ja, ik denk dat een deel gewoon een betere race pace is van Red Bull. En dan dat Hamilton dan achter Bottas vastzit, is ook niet zo'n enorme verrassing misschien. Maar ja, het was ook de laatste race van het seizoen. Hamilton komt net terug na COVID. Dus het was een beetje de race te veel, zeg maar.
Ja, ik denk ook wel dat die safety car Verstappen en Red Bull aardig in de kaart heeft gespeeld natuurlijk. Hè? Ik bedoel... Mercedes was natuurlijk ervan uitgegaan dat ze met twee verschillende bandenstrategieën konden gaan rijden, waarbij ze dan één coureur konden opofferen om het Verstappen lastig te maken en in de reactie te dwingen. Dat kon natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, als je na 10 ronden de safety car hebt, dan gaat iedereen, behalve Ferrari dan, over naar die harde band, waarmee je gewoon de race kunt uitrijden. ja, dan is het klaar eigenlijk. Ik bedoel, als je dan de voorsprong hebt en op een circuit als Jas Marina kunt wegrijden, dan is er natuurlijk eigenlijk helemaal niks meer aan de hand. Dus ze konden ook strategisch commercieel niet heel veel uitrichten gisteren. Dus daar ja. Denk ik daar het ook. En wat Filip terecht aangeeft, die MGUK die teruggeschroefd moest worden, dat leverde. Uiteindelijk kun je zeggen van ja, maar heeft het dan ermee te maken gehad dat die Mercedes met minder vermogen reden? Nou, Andrew Shovlin, de technisch man van Mercedes, heeft gezegd dat het ongeveer 1/10 per ronde scheelde. Nou, over 55 ronden is dat dan 5 seconden. Uiteindelijk won de Verstappen met 15 seconden voorsprong. Dus het lag ook niet aan die MGUK. Het was inderdaad een combinatie van factoren, inderdaad, kun je wel zeggen.
Ja. Max werd na de race gevraagd wat deze overwinning nou zegt over volgend jaar. En het antwoord was niks. Volgend jaar begint het allemaal weer opnieuw. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar volgend jaar blijven de regels zo goed als gelijk. En dit was een overwinning op een echt Mercedes-circuit. Sinds 2014 heeft alleen maar Mercedes er gewonnen tot zondag. Ja, Mike, je zei eerder al bemoedigend. Hoe kijk jij naar de kansen van Verstappen en Red Bull voor 2021?
Nou, ik denk dat we ons niet rijk moeten rekenen. Kijk, dit als Verstappen gisteren om de oren was gereden door Mercedes, dan had hij waarschijnlijk met een zwaar gemoed afscheid genomen van dit seizoen. En met een berg te beklimmen komende winter. Nu kan hij wat geruster en misschien met een positief gevoel de winter in. En bij Red Bull kunnen ze dat dan ook. Maar in feite zal het niet veel uitmaken. Ik bedoel, we weten allemaal dat Mercedes al een paar maanden geleden, volgens mij in augustus zelfs al, heeft besloten om de ontwikkeling van de huidige auto, de W11, los te laten en zich te concentreren op de auto van komend jaar. Daar mag weliswaar niet al te veel aan gesleuteld worden, dat weten we allemaal wel, maar er moet een nieuwe vloer onder, de voor- en achtervleugel kunnen nog wel bijgewerkt worden. Er gaat natuurlijk een nieuwe, nog krachtiger motor in. Dus ik denk dat Mercedes alweer lang aan vooruit aan denken is. En die zijn al lang weer bezig met volgend jaar. En wat ik heb begrepen van Toto Wolff is dat het ook alweer bemoedigend is wat er uit de windtunnel komt en wat er uit de simulator komt. Dus die zijn alweer veel verder. En dat zie je altijd bij Red Bull. In de loop van een seizoen halen ze altijd wel. Hè, ze beginnen altijd vrij basis bij Red Bull aan het seizoen. En door het seizoen heen weten ze zich altijd heel erg goed te ontwikkelen. En dat doen ze dit jaar ook. Maar waar zij zich doorontwikkelen dit hele seizoen, daar is Mercedes al lang klaar. Die hebben in augustus gezegd van jongens, het ziet er nou uit dat we dit jaar wereldkampioen gaan worden. We gaan ons concentreren op 2021. En bij Red Bull moet dat nu pas gaan gebeuren. Ook die hebben natuurlijk afgelopen weekend al wat onderdelen meegenomen die voor volgend jaar zijn. Maar de grote stappen moeten in de winter worden gezet. En ja, dat is voor iedereen natuurlijk maar de vraag wat er op stapel staat voor ze. Dus ik zou zeggen, het gevoel is goed, zeker, bemoedigend, alleen ze zijn nog lang niet.
Wat denk jij, Filip, heeft Max volgend jaar de kans of wordt het gewoon titel nummer 8 voor Lewis Hamilton?
Ja, het is zoals Mike zegt, Mercedes is alweer zo lang bezig met de volgende wagen, dat ze waarschijnlijk nog wel een flinke stap gaan zetten. Langs de andere kant kan je zeggen, oké, Red Bull start normaal gezien vrij matig met een nieuwe chassis. Nu is het hetzelfde chassis. Misschien kunnen ze dan beter uit de startblokken schieten en daar minder punten laten liggen. Maar ja, ik zou mijn geld voorlopig toch gewoon lekker bij Mercedes houden.
Ja, het wordt ook echt de 16, RB16B genoemd en niet de RB17.
Ja, alhoewel Horner daarover wel heeft gezegd dat ze maar 60% van de huidige auto gaan meenemen volgend jaar. Hè. Er zitten wel echt een hele hoop veranderingen aan te komen. Vooral natuurlijk met die vloer, de achterkant van die RB16, de huidige auto, dat is natuurlijk één groot drama. Het is een verschrikkelijk wispelturige, moeilijke auto dit jaar. En ik denk dat ze vooral daarop hopen dat dat beter gaat, dat die wat beter bereikbaar zal zijn. Dus we moeten ook niet vergeten dat het niet precies dezelfde auto is als dit jaar. Er zullen ongetwijfeld echt wel dingen aangepakt worden die beter moeten.
Ja. De vraag is ook, wat gaat Honda nog doen? Hè? Ja. In het laatste jaar gaan zij nog een keer zwaar uitpakken. Ik heb gehoord dat ze toch veel hebben geïnvesteerd in die laatste Formule 1 motor die ze gaan bouwen. Mm-hmm. Dus kunnen ze daar eindelijk in de buurt van Mercedes komen? Dan kan het op sommige circuits toch wel net in het voordeel van Red Bull vallen, wat nu niet het geval is.
Ja, en als Verstappen dan ook nog eens een keer, daar moeten we het misschien een andere keer nog uitgebreider over hebben, als hij dan ook nog een teamgenoot krijgt die hem af en toe een beetje een handje kan helpen, dan ziet het er nog wat bemoedigender uit voor Verstappen.
Ja, nu we zijn teamgenoot genoemd hebben, laten we dan nog even teruggaan naar de race. Alexander Albon die startte als vijfde. Hij pakte Lando Norris in de openingsfase van de race voor de vierde plek. En kwam het einde nog wel dicht in de buurt van Hamilton. Hè. Het verschil was op de streep maar 1,5 seconde. Ja, Red Bull gaat het misschien wel as we speak over wie volgend jaar naast Max Verstappen moet zitten. Volgens sommige journalisten is de zaak al beklonken en is het stoeltje voor Sergio Perez. Helmut Marko zei tegen onze collega Adam Cooper dat in de komende dagen een besluit wordt genomen en uiterlijk voor kerst. Ja, welke kant gaat het op, denk je, Mike?
Ja, ik vrees toch voor Albon dat hij eruit gaat. Hij had gisteren weliswaar zijn beste prestatie van het seizoen, zoals hij het zelf noemde. Het was niet zijn beste uitslag van het seizoen. Hij heeft natuurlijk het podium al een keer gehaald dit jaar. Werd zondag vierde. Maar hij vond zelf dat hij die auto nu eindelijk begint door te krijgen. Ik vind het rijkelijk laat, na 17 races, dat je eindelijk het gevoel voor die auto krijgt. Maar ik heb het al gezegd, het is een hele lastige auto om te besturen. Dat zal ook Max Verstappen beamen. Die kan er wat beter mee omgaan, omdat die auto natuurlijk wat meer op hem toegespitst is. Maar ik heb wel het idee dat Albon zich aardig heeft hersteld heeft de afgelopen weken. Alleen of het voldoende is, dat denk ik niet. Hij ging gisteren, ja, inderdaad, Sainz voorbij. Wauw. En vervolgens, ja, en vervolgens zit hij, en dat klinkt dan als je het zo zegt, van nou, vervolgens rijdt hij de hele race eigenlijk achter Hamilton aan. Maar een echte wil om die voorbij te gaan heb ik niet gezien. En dat miste ik een beetje gisteren. Misschien dat ze tegen hem hebben gezegd van, joh, word gewoon lekker vierde achter Hamilton. Prima, niks in de hand. Misschien heeft hij zelf wel gedacht van, nou, ik rijd je keurig rond op de vierde plaats. Hamilton rijdt voor me, dus wie maakt me wat? He, die hoef ik niet per se in te halen om mijn blazoen op te vijzelen. Maar eigenlijk denk ik bij mezelf, het is je laatste race, je laatste kans. Vecht met het mes tussen je tanden voor die derde plaats. En dat heb ik een beetje gemist. Ja, de laatste paar ronden kwam hij nog een beetje opzetten. Maar ik vond het eerlijk gezegd, ondanks wat hij dan zelf noemt een prima prestatie, vond ik het niet heel erg overtuigend. Ja, en als je dan de verhalen hoort dat Perez al getekend zou hebben bij Red Bull, dan denk ik niet dat gisteren opeens de ommekeer is geweest.
Het was misschien wel too little too late voor Alex.
Ja, dat denk ik ook. Ik vind het is een keurige, aardige coureur die eigenlijk nog gewoon terug een kans verdient bij AlphaTauri. En dat vind ik altijd het grootste gemis, mocht hij eruit gaan inderdaad. Dat er wel een talent verloren gaat. Ik bedoel, hij had bij AlphaTauri had het prima naar zijn zin, geloof ik. En had daar prima naast Pierre Gasly kunnen rijden volgend jaar. Maar het is echt niet Red Bull materiaal. En het feit dat ze hem nog steeds zo de hand boven het hoofd hebben weten te houden en elke keer weer een nieuwe kans hebben weten te geven, ik vind het echt onbegrijpelijk. Maar goed.
Ja, het was ook nog maar Alex zijn tweede seizoen in de Formule 1. Hè? Dat vergeten we soms ook wel een beetje.
Ja, dat is zo. Maar ik weet niet hoe jij daarin staat, maar ik denk dan dat je dat zelf moet toe-eigenen. Hè? Bij Ajax, bij het voetbal zeggen ze altijd, wat jong is, wat goed is, komt snel. Daar is het geen leeftijd aan verbonden. En ja, het is een goede coureur, maar is hij nou echt zo geweldig veel beter dan een Gasly of een Kvyat? Of een, wie hebben er allemaal nog meer gehad bij Red Bull die er voortijdig zijn uitgegooid door Marco? Zeg ja.
Maar toen Gasly eruit werd gegooid na een half seizoen, schreef iedereen moord in brand. Ja. Dus aan de andere kant vind ik het ook wel prima dat ze dan Albon gewoon laten zitten. En dan, dan zien we wel voor 2021 wie we kunnen pakken.
Als dat tenminste de juiste beweegredenen zijn daarvoor. Als het puur om sportief belang gaat. Ik bedoel, je hoort toch op de achtergrond nog steeds het feit dat Albon natuurlijk deels Thais is en de Thaise eigenaars van mede-eigenaren van Red Bull, dat daar toch iets van politiek zit. En dat zou, denk ik, wel een hele slechte zaak zijn dat een team als Red Bull het puur om de politics te doen is.
Ja, maar ja. In Mexico wordt ook heel veel Red Bull gedronken. Dus dat zou ook. Als we dan toch over extra sportieve beweegredenen redeneren, zeker, dan denk je dat...
Zeker.
Ja, Perez in een Red Bull pakje zeker aantrekkelijk is. Naast zijn geld van Carlos Slim natuurlijk.
Nou ja, dat zou ook wel weer tegen Perez kunnen werken. Want je weet, als je Perez in huis haalt, dan haal je Carlos Slim in huis. Dan haal je Telmex in huis. Dan haal je Claro in huis. Dan haal je iedereen in huis die daar in Mexico geld steekt in de Formule 1. Het is ook maar de vraag of Red Bull dat wil natuurlijk, hè? Ik bedoel, met Perez. Ik bedoel, je kunt in Perez een prima coureur in huis halen die fantastische werk zal doen bij Red Bull. Maar wil je alle heisa daaromheen, wil je dat in huis halen? Moet je op je Red Bull RB16B plaatsmaken voor een sticker voor Telmex of voor Claro of wie dan
ook? Ja, ze vliezen natuurlijk die sticker van Aston Martin, hè, voor volgend jaar.
Daar is ruimte, ja, absoluut inderdaad. Maar dus dat betreft heb je natuurlijk in Albon wel een heel... hele gewillige coureur die graag is, bereid is om zich te schikken. En Perez zal zich als coureur misschien ook wel schikken, maar wat er aan aanhang meekomt, dat zal misschien lastiger zijn voor Matschits en Marco. Dat weet je ook niet of daar nog wat achter zit natuurlijk.
Laten we even gaan naar de vragen die zijn ingezonden voor deze podcast. Er zaten weer behoorlijk veel goede vragen tussen, maar de vraag die we gaan behandelen komt van Marjoleine Sauer. En zij is dan ook de winnaar van het McLaren Goodies pakket dat ter beschikking is gesteld door onze vrienden van Motorsport Tickets. De nummer 1 in Formule 1 tickets, F1 reizen, MotoGP tickets en meer. Marjoleine merkt als eerste op dat ze het jammer vindt dat er geen dame in deze podcast zit. Iets waar ik het alleen maar mee eens kan zijn. En vervolgens stelt ze een vraag over McLaren, het team waar zij sinds 2001 al fan van is. Ze vraagt, McLaren heeft zondag de derde plek bij de constructeurs weten veilig te stellen. Lennon Norris stond in Abu Dhabi 4 op de grid. Maar waarom wordt McLaren dan nog steeds gezien als een matige middenmotor? Achter Mercedes en Red Bull zit McLaren nu toch echt in de subtop. Philip, is het middenmotor of subtopper? McLaren, wat denk jij?
Je moet toch altijd kijken waar een team vandaan komt. Hè? We hebben McLaren al een aantal jaren, zeker met de Honda-motoren, in de achtergrond zien rijden. Dus dan wil je toch eerst zien dat zo'n team bevestigt voordat ze... zeg maar een subtopper zijn. Ik denk dat ze voor dit seizoen wellicht ook niet echt hadden verwacht dat ze derde zouden worden. Zeker niet toen ze zagen met wat voor auto Racing Point dit seizoen kwam racen, met die zogezegde Mercedes-kopie. Dus ik denk dat ze met die derde plaats zeker een subtopper genoemd mogen worden. Ook gezien de hele infrastructuur die ze daar hebben in Woking. Maar ze moeten dat nog altijd bevestigen, denk ik, volgend jaar. Het probleem is vooral dat de subtop een beetje verdwenen is, hè, de laatste jaren. Je hebt Mercedes, je hebt Red Bull, en dan heb je tot dit jaar Ferrari. En daarachter gaat dus zo'n enorme kloof, dat je eigenlijk geen subtop meer had. En je had je Renault, je had McLaren, Racing Point, af en toe Alfa Tauri, en dan Ferrari dit jaar. Dus je had een heel brede middenmotor, maar eigenlijk niet echt een subtop meer. Dus misschien kan McLaren dat volgend jaar echt bevestigen, ook met de Mercedes-motoren. Dus ja, eigenlijk zijn ze dan hun stand verplicht om derde, vierde te blijven worden. En dan, wie weet wat er gebeurt met het budgetplafond en de nieuwe reglementen.
Ja, wat denk jij, Mike? Volgend jaar inderdaad die Mercedes-motor. Daniel Ricciardo komt erbij in plaats van Carlos Sainz. Denk jij dat McLaren volgend jaar dan wel echt een subtopper kan zijn in plaats van een middenmotor?
Ik denk dat ze wel voor die plek 3 moeten gaan volgend jaar. Hè? Want dan heb je het over de top Mercedes en Red Bull daarachter. Excuus. Met de Mercedes motor, met Ricciardo aan boord. Alhoewel ik moet zeggen dat ik Sainz dit jaar ook wel echt heel erg sterk vond. Ik weet niet of ik nou Ricciardo hoger inschaal dan Sainz. Laten we dat alsjeblieft ook niet vergeten, een verschrikkelijk grote kapitaalinjectie. Hè? Ze hebben zondag aangekondigd dat er een Amerikaanse investeerder is ingestapt. Die gaan 15% van de aandelen overnemen in eerste instantie. Dat gaat uitgebreid worden naar 33%. Dus ze hebben de komende jaren al, ik weet niet hoeveel tientallen, honderden miljoenen extra op hun bankrekening staan. Dus volgens mij is het budgetplafond geen enkel probleem meer voor ze. Maar wat Andreas Seidel, de grote baas daar, wel zegt, we moeten ons nog niet rijk rekenen, want onze faciliteiten, onze windtunnel, onze infrastructuur van het team is in de afgelopen jaren zo danig achteruit gegaan, dat we eigenlijk al ons geld dat we de komende jaren aan het verdienen zijn, daarin zullen moeten steken. Ze moeten hun windtunnel upgraden naar deze eeuw. Ze moeten hun fabriek, het McLaren Technology Center in Woking, dat valt uit elkaar van ellende. Het is een prachtig gebouw, het ziet er heel mooi uit, maar volgens mij lekt het aan alle kanten. Het staat op instorten ongeveer. Dat willen ze ook weer gaan verkopen en weer gaan terugleasen. Dus Sahil zegt al van jongens, we mogen ons nog niet rijk rekenen. Ja, we hebben volgend jaar Ricciardo erbij. Ja, we hebben volgend jaar die Mercedes motoren achterin die auto liggen. De auto zal daar ook op aangepast moeten worden. Dus dat scheelt ze alweer 2 tokens die ze daarvoor moeten inzetten. Die kunnen ze niet op een ander gebied inzetten om de auto te verbeteren. Maar met Ricciardo, James Key als grote man erachter, die dit jaar voor het eerst echt de stempel heeft kunnen drukken op die auto, met die financiële injectie, met inderdaad de toekomst dat de infrastructuurteam echt gewoon weer beter moet worden achter de schermen, denk ik wel dat ze in de loop der jaren weer een gooi kunnen doen naar de top inderdaad. Maar ik denk dat ze voorlopig, als ze volgend jaar weer derde worden, het heel goed doen, eerlijk gezegd. Kampioensmateriaal nog niet, denk ik.
Ik denk dat ze inderdaad aan hun stand verplicht zullen zijn om in ieder geval boven Racing Point te eindigen.
Ja, tuurlijk. Dat kan ook niet anders. Ik bedoel, dat is natuurlijk vergeleken bij McLaren is Racing Point natuurlijk peanuts nu nog. Als je ziet wat ze in Silverstone bij Racing Point aan faciliteiten aan het bouwen zijn, dat is natuurlijk ook waanzinnig. Daar kunnen ze bij McLaren alleen maar jaloers naar kijken wat daar gebeurt. Qua wat er geld in wordt gepompt bij Racing Point. Maar als je naar de historie kijkt, McLaren bestaat al meer dan 50 jaar. En ik weet niet hoeveel wereldtitels achter hun naam staan. Ik bedoel, alle grote coureurs uit de Formule 1 hebben ooit daar gereden, ja. Die zijn het aan hun stand verplicht om uitdagers te zijn van Mercedes en van Red Bull.
En met Racing Point hebben we het dan natuurlijk over Aston Martin volgend jaar. Filip, jij wil nog wat zeggen?
Ja, nee. Mike zegt dat het bij McLaren allemaal op instorten staat. En ik heb nu al 2 minuten het beeld voor me dat iedereen daar op de helft rondloopt. Nou, ik denk dat daar gewoon meevalt. Die windtunnel, ja, daar zijn ze aan bezig. Het valt er gewoon mee, denk ik.
Jawel. Je mag een beetje chargeren af en toe, hè?
Ja, absoluut.
Goed, Marjolein, dankjewel voor je vraag. Het McLaren Goodies pakket van Motorsport Tickets komt zo snel mogelijk je kant op. Wat McLaren een prima laatste race had, daar sloot Ferrari het seizoen in minuur af. 13e en 14e in de race, na als 12e en 13e te zijn gestart. In stijl zou je kunnen zeggen, of niet, Philippe?
Ja, het is natuurlijk beschamend, hè? Maar ja, dat zeggen we al een heel seizoen, dus wat moet je er nog van zeggen? Ze hebben in ieder geval geprobeerd, hè. Alle toppers kwamen binnen onder die safety car en zijn niet. Kan je zeggen van ja, dom, achteraf. Maar als ze dat niet doen, dan eindigen ze ook waar ze starten. Omdat die nou toch bijna onmogelijk is, dus ja, ze hebben geprobeerd. Ik vond dat Leclerc de laatste race toch weer heel erg goed heeft gedaan. Vettel, ja, sinds dat die bekendmaking is geweest dat hij naar Racing Point of dan Aston Martin gaat, heb ik toch de indruk dat hij een klein beetje niet heeft laten lopen, maar wel een beetje van, ja, meer zit er niet in, dus ik krijg gewoon mijn wedstrijden en dan, ja, weg bij de Italianen. Hij heeft nog een mooi liedje gezongen, dat wel.
Ja, maar hij is er de man echt niet naar, volgens mij. Maar als ik vlak voor het seizoen te horen zou krijgen, aan het eind van het seizoen ben je bij ons niet meer de nummer 1 en moet je de deur uit, dan zou ik denken van, die krijgen jullie wel, jongens. Ik ga eens even lekker een seizoen lang jullie sarren. Zoek het maar uit. Hij is er de man niet meer.
Hij werd inderdaad wel geprezen voor zijn inzet door Ferrari.
Ja.
Ja, het is wel gewoon een goede vent, denk ik.
Oh, het is een prima keer. Als je ook gisteren, als je hoorde wat hij had zingen, hij had een eigen tekst verzongen in het Italiaans. Op een lied, dat zong hij dan in zijn auto. Ik weet niet of hij had een speakbriefje bij de hand of zo, want hij zag hem een beetje achter zijn stuur.
Ja,
naar beneden kijken.
Oh, ernstig.
Briljant, het was echt fantastisch inderdaad om te zien. En de manier waarop hij afscheid kreeg, hij kreeg een trofee. Kan iemand me uitleggen wat voor trofee dat was? Ik heb geen idee. Ik heb een hele grote beker kreeg. Het leek een beetje op de Champions League beker, maar...
Ja, deze beker had je kunnen winnen bij ons.
Sorry, precies. Nee, maar het was het was niet heel best wat Ferrari liet zien gisteren.
Nee.
Nee, het blijft een beetje een sneu afscheid voor een viervoudig wereldkampioen bij Ferrari. Over afscheid gesproken, Kevin Magnussen die reed zondag zijn laatste race in de Formule 1. Jammer dat hij vertrekt, denk je, Filip? Of missen we daar niet zoveel aan?
Nou ja, ik vind Kevin Magnussen echt wel onderschat. Die, ja, die stap naar McLaren kwam misschien wat te vroeg. Hè, toen hij meteen daar debuteerde, meteen een podium pakte, maar dan het moeilijk had om te bevestigen. Iets wat Perez trouwens ook is overkomen bij dat team. Maar ik vind dat... ja, dat is gewoon een uitstekende coureur die zeker een plaats in de Formule 1 verdient. Maar goed, ja. Een topteam gaat hem volgens mij ook niet nemen. Dus ja, wat moet je dan? Hè? Je rijdt al 5, 6, 7 jaar mee. En op een gegeven moment is het gewoon einde verhaal. Hè?
Ja. Het is wel een mooie kerel. Het is wel iemand gewoon met ballen. Die gewoon zegt van jongens, die geen, wel respect, maar geen ontzag heeft voor de kampioenen. Gewoon rijdt waar hij wil rijden. Hij zegt, dit stukje circuit is van mij, hier ben ik. Zoek het maar uit, ik ga niet zomaar aan de kant voor iedereen. Hij kan goed starten, hij komt goed weg. Het is wel iemand die... En het is ook volgens mij... Hij heeft ook wel mijn hart een beetje veroverd de afgelopen weken met de bromance, met Grosjean. Ik had dat idee dat daar een beetje wat kwaad bloed tussen zat. Dat het niet zo heel erg boterde tussen die twee, maar ja.
Ze zijn gestopt met op elkaar in te rijden. Dat heeft al...
Ja, dat scheelt wel een stuk in wat je hebt.
Ja.
Ja, inderdaad, ja. Nee,
het is wat Mark zegt, het is echt wel een persoonlijkheid. En daar hebben we niet zo heel veel van. En het is ook een echte racer. Hè. Zijn vader Jan Magnussen, ook Formule 1 gereden. En dan decennia lang in de sportscars. Dus het is wel een mooie racefamilie, ja, absoluut. En ik denk dat Magnussen het in de Amerikaanse sportscars en het IMSA kampioenschap ook heel goed gaat doen.
Met Renger van der Zanden.
Ja, inderdaad.
Ja. De Grand Prix van Abu Dhabi was ook de laatste Formule 1 race waarschijnlijk voor Danuk Fiat. Is dat een gemis voor de Formule 1, denk je, Mike?
Nee, vind ik niet eigenlijk. Ik zit erover te denken, wat ik, als ik nou denk aan Daniel Kvyat, de afgelopen 5 jaar. Het eerste wat bij me binnen schiet zijn twee incidenten met Sebastian Vettel, waardoor hij zijn stoeltje bij Red Bull verloor.
Ja.
Vorig jaar had hij dat podium nog? Nee, dat was Krasny, geloof ik ook. Moet je nagaan. Ik ga Kvyat niet missen. Ik moet zeggen dat ik het begrijpelijk vind van AlphaTauri, Red Bull, dat ze hem eruit zetten. Dat dat ten koste gaat van Albon, die daar waarschijnlijk niet terecht zal komen, maar waarschijnlijk zal Kvyat vervangen worden door Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. Dat vind ik dan wel weer wat bevreemdend. Maar nee, Kvyat... Eerlijk gezegd, ook dit seizoen reed hij al rond met het idee, volgens mij, van het is klaar, het is over, het is uit. Ik heb hem ook dit jaar niet heel veel bijzondere dingen zien doen. Dus waar Gasly nog een race won, notabene, zijn we ook alweer misschien al vergeten, op Monza met die AlphaTauri. Vond ik Fiat niet heel erg inspirerend dit jaar. Dus nee, ik heb hem nu niet gemist, de afgelopen maanden. Zal hem in de toekomst ook niet gaan missen, denk ik. Nee.
Ja, dat was vorig jaar inderdaad nog dat hij op het podium stond in Duitsland.
Duitsland. Ja, natuurlijk was het in Duitsland. Ja. Die maffe race. Ja, inderdaad.
En dan misschien Sergio Perez of Alex Albon. Die misschien ook wel voorlopig aan de kant staat. Wie van die twee gaan we het meest missen? Ik denk dat het antwoord voor de hand ligt, Filip.
Ja, dat zou natuurlijk een blamage zijn als Perez eruit ligt. Hè. Ja. Ja, zeker na wat het team heeft gedaan. Hij heeft mee de hele machine in gang gezet bij het faillissement van Force India. Daardoor de 400 jobs gered en nu eruit. Ja, dat is natuurlijk. Het is een steengoede coureur. En Alex Albon, ja, een beetje... Naast zijn kwaliteit als rijder is het ook wel een beetje bleekjes als persoonlijkheid, vind ik. Hij mag toch wel een beetje meer laten zien van zichzelf.
Ja, het is een vrij timide persoon.
We hebben het niet meer over Nico Hulkenberg gehad, hè? De afgelopen weken.
Het is een beetje uit beeld geraakt, ja.
Ja, het, was het zou gaan, hè, die opvolging van Albon zou toch een beetje gaan tussen Hulkenberg en Perez was het idee. Maar Hulkenberg is helemaal uit beeld. Hij was wel, want over afscheid, ik bedoel RTL Duitsland, dat stopt er ook mee. Hij was wel in Abu Dhabi, zag ik Hulkenberg, om daar als analist op te treden. Dus ik weet niet of hij nog Helmut Marko heeft gesproken daar. Maar ik denk dat Hulkenberg het kan vergeten voor komende seizoen. Nee, Perez is wat dat betreft natuurlijk veel aansprekender dan een Albon. Dat is echt iemand die al 10 jaar in die Formule 1 rijdt. En wat Philip zegt, eigenhandig dat hele Force India faillissement heeft weten te voorkomen. En enorm geliefd is ook binnen dat team. Hard kan rijden. Niet altijd heel erg goed kan kwalificeren. Maar zeker na die overwinning kun je gewoon echt niet meer om hem heen inderdaad.
Nee. Ja, ja, misschien ook wel een kans mogen krijgen bij Ferrari, denk ik.
Ja, nou zeker. Zeker, ja, tuurlijk.
Ja, je moet een keer terugkijken naar al zijn podiums en hoe hij die heeft gehaald. Vooral met Sauber in de tijd, in Japan. Je moet er een keer naar terug gaan kijken. Echt bizar goed soms, als hij zijn dag heeft.
En ik denk ook wel, want dat heb ik begrepen, is dat Formula One management er ook wel zit te pushen om hem in die Red Bull te krijgen. Ze hebben natuurlijk die Grand Prix van Mexico, die best wel populair is. En het schijnt dat Formula One management er ook wel zit te pushen van, jongens, we willen graag die Mexicaanse Grand Prix op de agenda houden. En blijven houden. Dus zit alsjeblieft de Mexicaan in die auto bij jullie, dan is in ieder geval ook de toekomst van de Grand Prix van Mexico verzekerd voor de komende vijf jaar. Dus dat is misschien nog een extra factor waarmee ze bij Red Bull rekening kunnen houden.
Ja, ik ga nog even de podiumplaats van Perez bij Sauber terugzoeken op YouTube. En daarmee zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze podcast. Mike Mulder, Philip Kleren, bedankt voor jullie bijdrage. Dit was de laatste reguliere podcast van 2020, maar niet getreurd. We komen dit jaar nog met speciale eindejaarsafleveringen van de GPWD-podcast, waarin we uitgebreid terug gaan kijken op het Formule 1 seizoen 2020. Wil je die nou niet missen? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast-app. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Erwin Jeggi. Tot de volgende GPWD-podcast.